wat ik moet delen. En als iemand zegt, kun je niet eens een keer een boekje schrijven hoe je weet wat je moet spreken, dan moet ik zeggen, ik zou het graag willen, maar ik weet het niet. Ik kan het je niet uitleggen, maar ik weet wat het is. Ik weet wat hij vraagt. En dat is iets van de geest. En dat kun je hier niet beredeneren. Dat klinkt heel mysterieus, maar het is gewoon heel... Als God iets wil, dan kan hij het je duidelijk maken. En het thema van vanmiddag is, waar komt uw hulp vandaan? Of als je nog wat jonger bent, waar komt jouw hulp vandaan? Ja, waar komt onze hulp vandaan? Waar komt die vandaan? En dan een spreekwoord uit Diemen Centrum, uit de jaren 60. Zonder hulp komt niemand ver. Zonder hulp komt niemand ver. Waar komt onze hulp vandaan? We hebben het al bij de inleiding gelezen. We gaan nu nog twee versen nogmaals lezen. Een bedevaartslied. En de dichter van het lied zegt... Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Wij mensen, ik denk wel dat ik zo mag spreken, wij mensen willen graag autonoom zijn. Het liefst zouden we helemaal zonder hulp door het leven gaan. Van niemand afhankelijk. En dat is ook één van de redenen, en het is waar, dat mannen bijvoorbeeld, de meeste althans, je hebt ook hele goede mannen, maar de meeste mannen die weigeren de weg te vragen als ze verdwaald zijn. Ik ken er eentje, heel persoonlijk, heel goed, die weigert ook pertinent de weg te vragen. Ik kijk naar jou, Paul, maar ik bedoel mezelf. Ik weet niet wat het is. Ik ben er nu overheen, hoop ik. Maar ik moest me altijd ergens overheen zetten om de weg te vragen. En dan rij je soms 2, 3 keer verkeerd. Maar dat is een punt. Wij willen niet afhankelijk zijn. Wij willen autonoom zijn. Want dan denken we dat we de boel onder controle hebben. Ja. Toch kan niemand van ons zonder hulp. Ik heb er wel eens over nagedacht. Wij kunnen niet zonder hulp. Kan niet. Het begint al met onze geboorte. Als we geboren worden, wees maar blij dat er iemand is die je voedt en die je kleedt. En die voor je zorg draagt en die je verschoont. En die je helpt. Je kan niet zonder de opvoeders. En dan begint het proces van leren en afleren, van opvoeding. Ook daar kun je niet zonder. Het is heel wonderlijk, hè, als in het wild bij dieren, als een hertje geboren wordt op de savanne in Afrika, dan kan het beestje al binnen een paar minuten staan en het kan zelfs rennen. Mee met de kudde als het moet. Maar een mensenkind kan niet zonder opvoeding. Sterker nog, als het kind niet leert praten tot een bepaalde leeftijd, kan hij niet meer praten. Zo afhankelijk is een mensenkind van de opvoeders. Ook met lopen, kruipen, dat gaat oud. Maar lopen, aan het handje, moet gestimuleerd worden en fietsen al helemaal. Ik mocht er niet om lachen, maar ik zag een paar weken geleden zag ik een vader en een meisje of een jongetje, dat weet ik niet meer, op een heel klein fietsje, dus dat ging al zo. En hij was een beetje gezet, dus zijn conditie was ook niet optimaal. En hij moest dus achter dat fietsje aanrennen van het kind met zo'n hoofd. Maar het kind moet leren fietsen. Wie herinnert zich dat nog, dat hij achter... Ja, de rest... Jullie kinderen kunnen niet fietsen, omdat jullie... Met wie ik het meeste problemen had, wat zeg je? Oh, die reden weg. Die hebben we nooit met... In één keer, oh, die reden in één keer weg. Ja, dat kan ook nog, ja. Degene met wie ik het meeste moeite had, jullie mogen het raden, we hebben er drie. Wie van de drie? Paul, Roel of Erwin? Doe ze gooi. Met wie had ik het meeste moeite? Roel? Wie zegt de Roel? Ik heb met schompers gerend. En dan krijgt hij het door en is hij enthousiast, is hij niet meer te stoppen. Hè? Stop Roel, nee. Ik met zo'n rood hoofd. Ja, maar ik zal nooit vergeten, een bijzondere tijd. Kees, is het mooi? Ja, toch? Het is lastig, maar het is ook mooi, hè? Het is mooi, amen. Maar goed, wij willen dus autonoom zijn. Maar we hebben de medemensen zo nodig. Weet wat we in de eerste hoofdstuk van de Bijbel lezen? Dan heeft God de mens gemaakt van stof. Moet je ook eens over nadenken. Het blijft een wonder. Hij heeft dus ons gebouwd uit deze planeet. En hij heeft dieren gemaakt en planten en allemaal voorzieningen. En dan staat daar die mens en die krijgt de opdracht. Dat is een soort biologische opdracht. Hij moet al die dieren van namen voorzien enzovoort. En dan lezen we, dan zegt God, het is niet goed dat de mens alleen is. Want Adam die kijkt om zich heen en die mist iets. Nou is het niet zo dat God in ene dacht van, hé, ik ben wat vergeten. Ik heb een, natuurlijk niet. Maar dit is een manier waarop de Bijbel iets wil onderstrepen. Wij hebben van die markeerstiften. Of wij kunnen tekst vet maken. Maar in de Bijbel gebruikt God dit soort beeldspraken. Dat God op een bepaald moment zegt, hé, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik ga een hulp maken die bij hem past. Zie je, de eerste mens had ook hulp nodig. Het was niet goed dat hij alleen was. Wij zijn sociale wezens. Wil je ziek worden, wil je depressief worden, isoleer jezelf van medemensen. We hebben elkaar nodig. God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp maken. We hebben elkaar nodig. Daarom zei ik in mijn inleiding, wat een drama dat die jongens van Oekraïne vechten tegen die jongens van Rusland. Dat mensen raketten in de zee schieten, niet eens op een doel, nou ja, dat is misschien maar beter ook, in de zee waar je hele dorpen mee kunt voeden, jarenlang in Afrika. Dan zie je een jongetje, ik weet niet, prachtig donker koppie, maar je ziet tranen, zie over ze. Ik zag een filmpje, tranen uit zijn ogen, want zijn moeder kan zijn zusje niet voeden. En dan is er een klein mannetje in Noord-Korea en die schiet weer een raket van 100.000 euro in de zee. De wereld is gek, de wereld is gestoord, echt waar. Maar wij weten wie erachter zit en wij weten de remedie. Het is niet goed dat de mens alleen is. Mens, besef, je hebt de andere mensen nodig. Nou, in ons tekstgedeelte lezen we een retorische vraag. Die pelgrim die zegt, waar komt mijn hulp vandaan? Waar komt mijn hulp vandaan? Maar in één adem zegt hij, mijn hulp is van de Heere. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Nou, als dat je helper is, ontspan. Waarom maken we ons nog druk? Mijn hulp is van de Heere, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Nou kun je zeggen, ja dat is mooi natuurlijk, maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Hoe werkt dat? Mijn hulp is van de Heer, maar hoe werkt dat? Er zijn vier manieren waarop God hulp biedt. Er zijn er vast meer, maar deze vier kan ik bedenken en zijn voor ons begrijpelijk. De eerste hulp van God is rechtstreeks. Want toen de aarde geformeerd werd, heeft hij voorzieningen gecreëerd voor ons. De meeste van ons hebben brood gegeten met beleg. Sommigen hebben fruit gegeten. We hebben ons gekleed. We komen uit een huis. Er zijn voorzieningen op deze wereld, die zijn onvoorstelbaar. Dus dat is rechtstreekse hulp van God. Maar ook de vrouw uit Adam genomen, die God gebouwd heeft. Dat is ook rechtstreeks een wonder van God. En wat dacht je voor de zee toen Mozes daar stond? God hielp rechtstreeks. Mozes had niet met een emmertje dat voor elkaar gekregen. Manna uit de hemel, rechtstreeks hulp van God. Water uit de rots, notabene, rechtstreeks hulp van God. God is de Almachtige. Hij kan dat doen. Waarom doet hij het niet bij ons? Nou, wij hebben toch een kraan? Ja. God, de tweede hulp, de manier van hulp, hoe God ons helpt, is door engelen. In Hebreeën staat, zij zijn dienende geesten, Hebreeën 1, vers 13 en 14. Zij zijn dienende geesten, die worden uitgezonden voor de heiligen. Nou is de grap, mag ik eens een verkeerd woord, nu is het bijzondere van engelen, dat er vaak engelen optreden zijn, dat mensen niet eens doorhebben dat je met engelen te maken hebt. Want ze zijn in disguise, in vermomming. Maar engelen helpen, lees de hele Bijbel maar door. Sodom en Gomorra, Lot en zijn vrouw en zijn dochters worden door engelen bij de hand genomen en ontvluchten de ramp. Weet je dat er 5 steden zijn gevonden bij de Dode Zee? 4 zijn vernietigd door vuur, 1 in het midden is niet vernietigd. Lees Genesis maar, dan weet je waarom dat zo is. Elia was zwaar depressief, hij lag onder een struik. Hij was zo depressief dat hij wilde sterven. En dat is als je depressief bent of als je heel ziek bent, dan word je ook heel nederig in ene. Ik weet niet of u die ervaring ook hebt, maar ik wel. Dan word je in ene heel bescheiden. En hij lag daar en hij zei, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Ik ben niet beter dan al die anderen. Misschien heeft hij dat wel gedacht. Laat me maar sterven. En wat doet God? Hij stuurt een engel. Dus God kan rechtstreeks helpen. En dat doet hij als het moet. Hij kan helpen door engelen. En soms hebben we het niet door. Vraag maar naar broeder Gebru. Totdat je in ene denkt van, hè? En lees maar het boek van, als je het kan vinden, dokter Molenburg. Uit de vorige eeuw, was een arts in Haarlem en die ging mensen interviewen in zijn wachtkamer. En God had tegen hem gesproken, ik wil dat je mensen vraagt of ze engelenervaringen hebben. Dan ga er maar aan staan, daar zit je dan als arts, achter je bureau. Ja, voor u met uw klacht komt, mag ik u een vraag stellen? Heeft u wel eens een ervaring met engelen gehad? En hij zei, dat wordt wat. Hij heeft er een heel boek over kunnen schrijven. Het gebeurt vaker. Ik durf te beweren dat eigenlijk allemaal wel, dat wij voor een aantal dingen gespaard zijn door engelen, zonder dat we het door hadden. Want het liefst, God wil eigenlijk niet dat je ze ziet. Maar ze zijn er echt wel. Derde, God helpt door de kerk. God helpt door de kerk, door de leden van de kerk. Met al haar lek en gebrek, God gebruikt de kerk. Daarom zegt Paulus, als hij een analogie voor de kerk, de wereldwijde gemeente wil geven, dan noemt hij dat het lichaam. En dan zegt hij, de hand kan niet zeggen tegen het oog, ik heb je niet nodig. In het geestelijk lichaam is dat wel zo, dan hebben we elkaar allemaal niet nodig. Maar in het echte lichaam kan de hand niet zeggen, oog, ik heb je niet nodig. Het oog kijkt, het hand kan pakken. Het oog stuurt de hand. De analogie. En het derde is de Heilige Geest. Want wat doet de Heilige Geest? Dat is het vierde punt bedoel ik. Hoe de Heilige Geest ons helpt. In Johannes 14 vers 15 tot 18 lezen we dat. Johannes 14. Vanaf vers 15. Luister goed hoe Jezus dat zegt. Wanneer je me lief hebt, dus als je Jezus lief hebt, dan zegt Jezus, dan zul je mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Zie je, zo helpt God ons. Rechtstreeks, door hulp en bemiddeling, interventie van engelen, door de kerk vanaf het nieuwe verbond, vanaf handelingen, en door de Heilige Geest, die gelijk met handelingen de kerk tot aanzijn, tot leven bracht. Hij werkt, die vier, de zwakste in deze schakel van vier is de kerk. Ik, mijn persoon en al mijn broeders en zusters wereldwijd. Daarom spreekt Jezus over 30-voudig vrucht dragen, 60-voudig vrucht dragen. We dragen niet optimaal vrucht, omdat wij de zwakke schakels zijn in dit kwartet. Is niet om gedeprimeerd te raken, is niet om je schuldig te voelen, is gewoon om je te stimuleren en om te zeggen, oké, maar we zijn dan de zwakke schakel, maar als het aan mij ligt, zijn we morgen en vanmiddag al iets minder zwak, want ik wil ervoor gaan. Zo kijk ik daarnaar. Ik ga niet zo lopen, we zijn de zwakke schakel. Dan winnen we nooit van Oostenrijk. Sorry, wie zei dat? Zeg jij dat? Jij geeft toch niet om voetbal? Oké. De zwakke schakel, dat zijn wij. En dit is wel belangrijk. Naarmate de kerk en haar leden, heb ik geschreven, bewegen in de wil van God, dan zullen we Gods rechtstreekse ingrijpen, dan zullen we de interventie van engelen, dan zullen we de werking van de Heilige Geest sterk ervaren, sterk. Maar in de mate dat we dat niet doen, zullen deze drie dingen zullen we nauwelijks merken, want we leven eigenlijk net zoals de Filistijnen, die ervaren dit niet. De keren dat God heel duidelijk tot me sprak, echt, en ik kwam later erachter dat het echt God was, of de geest moet ik eigenlijk zeggen, was toen ik actief was in evangelisatie, in het proberen mensen te bereiken. Zo werkt dat. Daarom zegt de Bijbel ook, sorry Kees, straks, daarom leert de Bijbel ook, Gods ogen, doorlopen de hele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Met andere woorden, God is op zoek, en hij heeft niet die ogen zoals wij, dat weten we. God is op zoek naar de aarde, op de aarde, en hij zoekt mensen wier hart volkomen naar hem uitgaat. En die staat hier krachtig bij. Er staat niet die een beetje geïnteresseerd zijn en die wel nieuwsgierig zijn. Nee, hij zoekt mensen met een hart die ervoor gaan. Een hart dat volkomen naar hem uitgaat. En die staat hij niet alleen bij, die staat hij krachtig bij. Nooit opgevallen dat echte evangelisten, niet de blabla evangelisten, de echte zendelingen, de echte missionarissen, die mensen hebben allemaal avonturen met God. Als je die boeken leest of als je een getuigenis hoort, dan denk je, kan dat wel, ja het kan. Omdat ze zich aan deze principes houden. Als je zegt, ja maar wij zijn van het Nieuwe Testament, oké, dan hebben we nog een tekst. God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die God lief hebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. Velen knippen dat vers doormidden. Die zeggen, hey, God doet alle dingen medewerken ten goede. Ja, maar er staat iets achter. Die hem lief hebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wil je dat God alle dingen medewerken doet ten goede? Heb hem lief. Heb hem echt lief. En niet omdat die dingen dan gebeuren, maar zorg dat je een hartsrelatie met God krijgt. Dan ga je hem ervaren. Voor wie hem lief hebben. Gods ogen doorlopen de hele wereld om krachtig bij te staan. Wie dan? Hen wier hart volledig naar hem uitgaat. Dat wil ik. Ik wil dat. Nou, hoe vragen wij God om hulp? Wat is een werkwoord? Hoe vragen de christenen wereldwijd God om hulp? Bidden. Dat is een manier van hulp vragen. We vragen om hulp door te bidden. Maar ook het bidden is niet zomaar de juiste formule of Bijbels bidden. Bidden heeft ook te maken met de persoon die bidt. Het is niet echt calvinistisch, maar het is wel Bijbels. Dus wij willen graag Bijbels zijn. Jacobus schrijft: het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. Er staat niet gebed vermag veel. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Nu zijn wij gerechtvaardigd in Christus, maar Jacobus bedoelt hier nog wel iets meer. Want dat sluit aan op de versen die we hier voorlazen. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. En als je het opzoekt in Jacobus 5, vers 16, dan staat er nog iets. Dan gaat het over het genezen van zieken en dan staat er: en belijd daarom elkaar uw zonde. Dus die moet je belijden, want Jesaja 59 zegt: de hand van God is niet te kort om te verlossen, zijn oor is niet te onmachtig om te horen, maar het zijn uw ongerechtigheden die scheiding brengen. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Zie je, dat brengt scheiding. Dus als je bidt voor genezing, bid dan als een rechtvaardige en beleid als het nodig is de zonde. Want als die zonden ertussen staan, kun je handen opleggen en bidden tot je naar ons weegt, maar er gebeurt niks. Het is hetzelfde als je met een elektrisch apparaat probeert te werken en de stekkers zitten niet in. Dat is dwaasheid. En heel veel broeders en zusters, en wij misschien ook wel, van tijd tot tijd, hebben proberen te boren met de elektrische boormachine, terwijl die stekker niet in het stopcontact zat. Ja? Kees zegt, als je niet rechtvaardig bent voor God, hoef je ook niet naar de bidstond te gaan. Heb jij een hekel aan bidstonden? Gewoon een andere... Ja, nee. Het is... Wij zijn gerechtvaardigd door uit het geloof door genade. Maar zelfs de mensen in Jezus' tijd, die hadden door dat er een verband was tussen iemand die rechtvaardig leefde en de werking van God in zijn leven. En dat paste ze op Jezus toe. Toen Jezus kritiek kreeg van de geestelijke leiders, toen zeiden zij: maar iemand die God niet welgevallig is, kan de ogen van blinden niet openen. Dus hij is gewoon rechtvaardig. Dus zij zagen ook een verband tussen zijn rechtvaardig leven. En we komen er nog verder op terug. Ja, zeker. Maar daarom zeg ik, het staat in een context. Alles staat in een context. En als je die dingen eruit gaat halen, krijg je een heel raar evangelie. Jezus zegt dus, het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Maar ook is het belangrijk om je zonde te belijden. En dan heb ik 5 punten die belangrijk zijn. Als je wilt ontvangen in gebed, als je komt met een hulpvraag. Ten eerste is God liefhebben. We weten dat God alle dingen doet, medewerkt ten goede voor degene die hem liefhebben. Echt lief, met je hart. 2, Jezus geboden onderhouden. Dan bouw je op de rots, als je het in praktijk brengt. Geboden onderhouden. Je zonde belijden. Als je je zonde niet belijdt, maak je kortsluiting. Kan God niet werken. Ook in bevrijdingsbediening. Mensen willen dingen niet belijden of schamen zich. Bevrijding kan niet plaatsvinden. Vergeven wat anderen je hebben aangedaan. Ook zo moeilijk iets. Ik heb mensen ziek zien worden omdat ze niet kunnen vergeven. Gebonden zien raken omdat ze niet kunnen vergeven. Gods woord bestuderen. Dit zijn allemaal belangrijke factoren om te kunnen ontvangen. Hoor wat Jezus leert. Indien u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Dan heb je die context weer, Kees. Indien u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Dus dat je ook doet wat hij vraagt. Vraag wat je maar wil en het zal u geworden. Want als de woorden van Jezus echt in ons blijven en wij zijn in hem, in de wijnstok, wat is dan je verlangen als die woorden echt zijn? Dat je God behaagt. Dat bedoelt hij, als je in mij blijft en mijn woorden in jou blijven, dan zegt Johannes ook in een van zijn briefjes, indien wij bidden naar Gods wil, en dat heeft met het voorgaande te maken, dan weten wij dat we de bede verkregen hebben. Dit is zo'n belangrijk principe, het staat allemaal in een context. Nog één keer, wat zegt Jezus? Indien u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u geworden. Waarom dan? Want hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en u bent mijn leerlingen. Prachtig toch? Als je echt groeit geestelijk, en het duurt wel even hoor, bij mij duurt het altijd extra lang, ik ben altijd een trage leerling geweest. Maar als het kwartje eindelijk valt, om wat voor reden ook, ga je ontdekken, het gaat helemaal niet om mij. Het gaat niet om mij. Het gaat om de eer van God. Het gaat om de eer van Jezus. En het gaat om het welzijn, Ruben, van mijn broeders en zusters. En voor de mensen die in grote nood verkeren. Punt. En dat is heel ontspannen. Kan ik je verzekeren. Het is heel ontspannen. En het laatste, we doen het netjes. Dat is de kracht van verootmoediging. Weet je, Daniel, als je dat leest, ja, in de leeuwenkuil ook, maar toen zat hij er nog niet in. Daniel, toen hij ging bidden, toen ging hij zich verootmoedigen, lees dat maar in Daniel, in de eerste hoofdstukken. En hij verootmoedigde, dat is je vernederen voor Gods aangezicht, en hij verootmoedigde zich niet alleen voor zichzelf, maar hij verootmoedigde zich ook voor het volk. En dat is een sleutel, want God weerstaat de hoogmoedige mensen, maar de nederige geeft die genade. God moet niks hebben van hoogmoedige mensen. Blijft hij verre van. Nederig. Want nederige mensen die weten wie ze zijn, zonder God. Die weten dat ze God nodig hebben. Die weten dat ze niet belangrijker zijn dan die loser die daar met een stuk karton bij een station ligt in een halletje. Die weten diep van binnen, hé, ik ben geen cent beter. Verootmoediging. Want God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige schenkt hij genade. Dus hulp vragen aan God is prima, maar God stelt ook voorwaarden. God stelt voorwaarden. Hij zegt ook oordeel niet. We hebben allemaal geoordeeld dit weekend. Er is niemand die niet geoordeeld heeft. Durf ik die wetenschap, durf ik aan te gaan. Ik ook. Ik weet wel niet waarom, maar ik heb zo vaak geoordeeld misschien. Ik weet het niet meer. Geoordeeld. Mening klaar. Niet openlijk misschien, maar in je hart. Stop daar nou eens mee. Stop daar nou eens mee. We hebben iemand die helpen we met pastorale counseling. En die had verschrikkelijk last van een buurman. En als je ook, die man was verslaafd. Die man was psychotisch. En waarschijnlijk was hij ook bezet. Een hel. Zag dingen die er niet waren. Schreeuwde. Midden in de nacht. Hele scènes. Politie. Toestanden. Deze persoon kreeg een hekel aan de buurman. Anderhalf jaar last gehad van deze mens. En wij waren in bidden, Marion was er ook bij, we baden om openbaring. En toen kreeg ik van de Heer, je moet je buurman niet alleen vergeven, maar je moet vragen of God je liefde voor hem in jouw hart geeft. Voor je eigen genezing. Want wij zien die, puntje, 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 puntje. Wij zien die, puntje, 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 puntje. Dat zien wij. Nou, vul zelf maar in. Jullie zijn wel eens in Amsterdam geweest. Dat zien we. Maar God ziet een heel klein jongetje wat zijn vader misschien nooit heeft gekend, waar de moeder verslaafd van was. God weet uit wat voor situatie die is gekomen, waarom hij zo is geworden. Daarom zegt Jezus, oordeel niet. Wij christenen, wij zijn de laatste die moeten oordelen. Weet je waarom? Als wij oordelen, moeten we even achterom kijken en dan moeten we onze ogen dicht doen. En dan moeten we dat kruis zien en dan moeten we onze Heer eraan zien hangen als een stuk rauw, bloedend vlees. Voor onze zonde. Hoe kunnen we dan oordelen? Denk aan de gelijkenis van die onrechtvaardige slaaf. Die alles vergeven werd en die zijn medeslaaf niet kon vergeten. Verootmoediging, vernedering is belangrijk. Je hoeft niet een zielige worm te worden, zo. Maar je moet wel een nederig hart hebben. Je moet beseffen dat één virus en je bent weg. Je moet beseffen één crisis in je bedrijf en je bent zonder werk. Of één ongeluk en je kunt niet meer werken. Je beseft dat. Eén fatale nacht en je bent er niet meer. Je bent een damp, zegt Jacobus. Je verschijnt. Maar als de zon komt, weg. Verootmoediging, ik heb een mooi getuigenis, dan ronden we af. Wie heeft wel eens gehoord van Duinkerken? Het wonder van Duinkerken. Ja, oorlog. 1-2. Wonder van Duinkerken. Dit gebeurde in 1940, is historisch. Ik heb deze informatie overgenomen. Hoor goed. Dit is een artikel van John McKinn. En dat schreef hij in Tomorrow's World website. Hij schrijft, het was een Engelsman, maar het is vertaald. In 1940 ontsnapte Groot-Brittannië op een haar na aan de onderwerping door het naziregime. Door middel van een reeks gebeurtenissen die alleen kunnen worden omschreven als miraculeus. Maar misschien wel het grootste wonder van al was dat God uiteindelijk degene was die Groot-Brittannië bevrijdde. Op 26 mei 1940, op dezelfde dag dat Churchill de opdracht gaf tot evacuatie van Duinkerken, werd er een speciale dienst gehouden in de Westminster Abbey, bijgewoond door koning George VI. Weet je, wie heeft die film gezien van die koning die stotterde? Die stotteraar. Ja, hè? Nou, dat is deze koning George VI. Prachtige film. Dus die man verootmoedigde zich. Hij was koning van Engeland, een vrij groot land. Maar hij ging naar de kerk om zich te verootmoedigen, een dag van gebed. Waarom was dat nodig? Er zaten 400.000 soldaten als ratten in de val op het strand bij Duinkerken. Ze konden geen kant op. Wie kent de uitdrukking? In het Engels is het shoot on a shoot on a duck in a barrel. Schieten op een eend in een ton is niet te missen. Als er een eend in een ton zwemt, schiet altijd raak. Ze zaten als ratten in de val. En de marineschepen van de Engelsen konden vanwege de ondiepte daar, konden niet deze mensen ophalen. En dan gebeurt er iets heel aparts. Ik moet even naar mijn aantekeningen. Daarvoor, op 26 mei was het gebed en gaf Churchill de opdracht voor evacuatie. Op de avond van 24 mei was daar een zekere Gerd von Rundstedt die Hitler adviseerde dat hij de panzerdivisie rust gaf. Rust. Dus een dag van tevoren eigenlijk. Want ze waren te moe om door te zetten. En dan was er nog een zekere Keuring, wel eens van gehoord, die zei, onze Luftwaffe schakelt ze uit, ze kunnen niet ontsnappen. Maak je niet druk, Führer. En hou dat gebed in je gedachten. Toen is er uit Engeland, er is ook een film van, zijn ze met allerlei bootjes, gewone marineschepen, fregatten, plezierboten, vissersboten, ook Hollandse boten hebben eraan meegedaan. Een wanhoopsarmada noemde iemand dat. Een wanhoopsarmada van meer dan 800 kleine scheepjes gingen over daar naar Duinkerken. Op en neer. Er zijn er heel veel gesneuveld, ondanks dat, hè, want die Luftwaffe die heeft toch nog wel wat vernietigd. Maar meer dan, ik heb hier de cijfers van die 400.000 soldaten. 281.000 Engelsen zijn gered, 123.000 Fransen zijn geëvacueerd. Met die gammele bootjes. Dat is een wonder. Hitler had Engeland daar de genadeklap kunnen toegeven, want het waren geen, want het waren geen soldaten gewoon, dat waren beroeps, dat waren de elite. Had hij zo kunnen uitroeien. Dit is het strand. Hier al die jonge jongens en de Fransen. Op dat strand, daar is de zee. En daar de nazi's. Maar die hadden 3 rustdagen. Prijs God. Prijs God. Als wij stoppen met bidden, houdt het toeval op te bestaan. Dat is de ellende van de EU. Ik ben niet tegen samenwerking. Ik ben niet tegen eenheid, economisch en militair. Ik ben niet gek. Maar ik ben tegen een macht die God willens en wetens bewust buiten de deur houdt. Dat is een verschrikking. Dat is een verschrikking. Daarom gaat het niet de goede kant op, uiteindelijk. Vertrouw op de Heere met je hele hart. Die koning deed het. George VI verootmoedigde zich, ging in een kerk zitten, riep het hele land op om een dag te bidden. Wie zie je dat vandaag de dag nog doen, de politieke leiders in Europa? Daarom heb ik geen hoop. Als je werkelijk denkt dat je zonder God, dat je het wel even regelt, heb je een probleem. Maar daar wou ik je mee bemoedigen. Ze noemen het het wonder van Duinkerke. Ook de seculiere geschiedschrijvers. Alleen ze laten George VI en de biddende kerk van Engeland buiten hun narrative, buiten hun verhaal. Maar het maakt niet uit, wij weten het. Waar komt onze hulp vandaan? Van de Heere. Mijn hulp is ook van de Heere. Kijkers thuis, misschien denk je, jij slemiel, helpt de Heer jou? Ja hoor, God is een expert in het helpen van slemielen. Wat voor de wereld verachtelijk is en niet in aanzien, is door God uitverkoren. Is mooi, hè? Wie zocht Jezus op? De hoer, de tollenaar, de losers. Dat is onze Heer. Dus daarom oordelen we niet. En daarom mogen ook wij hulp van hem verwachten, echt waar. En hij helpt niet altijd zoals wij dat willen. Maar wees maar blij. Wees maar blij dat hij niet altijd doet wat wij van hem vragen. De vrouw van Billy Graham zei, ik ben blij dat God niet al mijn gebeden heeft verhoord, anders had ik met de verkeerde man getrouwd, 4 keer. Wie een oor heeft, die horen. Ik weet niet of ze dat altijd gezegd heeft in de huwelijk, maar ik geloof, daar zit een kern van waarheid in. God weet wat we nodig hebben. Vader, dank u wel voor het wonder van Duinkerke. Dat een hele natie voelde, dit gaat helemaal mis als u niet ingrijpt. En die dan toch ook de daad bij het woord voegde. En met gammele scheepjes heen en weer zijn gevaren, met gevaar voor eigen leven. Want dat vergeten we wel eens. De Luftwaffe schiet net zo graag een plezierbootje of een vissersbootje naar de kelder als een oorlogsbodem. Ze baden, Heer, maar ze kwamen ook in actie en het wonder gebeurde. En heel veel historici zeggen dat dat cruciaal was voor Engeland om niet tot overgave gedwongen te worden na een groot verlies. Dank u daarvoor. Heer, leer ons helpen. Leer ons, bedoel ik, te bidden en leer ons te vertrouwen op uw hulp. Help ons deze 4 punten die we behandelden in de praktijk te brengen. Vader, we staan misschien midden in het leven, we voelen ons heel sterk. Alles gaat goed, prijs uw naam daarvoor, dank u wel. Maar laat het onze ogen niet verblinden hoe kwetsbaar we zijn, Vader. Hoe kwetsbaar we zijn als het erop aankomt. Daarom willen we leren dat onze hulp uitsluitend en uiteindelijk alleen van u komt. Amen.